Toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen.
En alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. Vers 26 van Matteüs 18. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw dienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. We hebben het hier over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Nou, als we de gelijkenis zo met elkaar hebben gelezen, dan denk ik dat het wel duidelijk is waarom dit kopje erboven staat, de onbarmhartige knecht. De toeloop naar deze gelijkenis, dat is een stukje wat gaat over de kerkelijke tucht, de gemeentelijke tucht, wat je in vers 15 tot en met 20 leest. En daar zie je dan op een gegeven moment in vers 15 staan: maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Uw broeder, hij staat op gelijke hoogte. En als uw broeder iets tegen u heeft, zegt de Heer Jezus, dan moet je naar hem toe gaan en met hem erover spreken. Verder met niemand erover praten, maar gewoon als broeders onderling er met elkaar uitkomen. En zo de ander door de zachtmoedigheid van de Heer Jezus, want dat zien we natuurlijk in het evangelie heel duidelijk terugkomen, dat de Heer Jezus zachtmoedig was in zijn onderwijs naar zijn discipelen en de anderen. En zo kun je door de zachtmoedige geest, wat ook Paulus later beschrijft in Galaten 6, kun je de ander winnen voor Christus, kun je je broeder winnen. En die zonde die tegen u begaan is, zegt de Heer Jezus, ja, dan moet je niet denken dat de ander bij jou moet komen zo van: hé, ik heb gezondigd. Nee, jij moet naar de ander toe gaan. Nou, en dan heeft de Heer Jezus een vrij duidelijke uitleg. Als degene niet luistert, wat er dan moet gebeuren, en dan moet je het de gemeenschap vertellen en noem maar op. Dat laten we even liggen. Maar uit dat stukje wat de Heer Jezus daar vertelt, van Matteüs 18, vers 15 tot 20, komt dan de vraag van Petrus. Een heel logische vraag. Want Petrus komt naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Dus Petrus die gaat in op datgene wat de Heer Jezus verteld heeft. En Petrus denkt van: ja, oké, het is wel goed als ik dan een paar keer naar hem toe ben geweest, omdat hij tegen mij gezondigd heeft. Nou, oké, hoe vaak moet ik dat dan doen? En Petrus die zegt dan: tot 7 maal toe. En de Heer Jezus laat heel duidelijk in zijn antwoord zien dat tot 7 maal toe te weinig is. Omdat dat, als je het zo getalsmatig bijhoudt, heel erg lijkt op een wettische, voorwaardelijke vergeving. En de Heer Jezus geeft in zijn antwoord iets wat onvoorwaardelijk is. Hij zegt namelijk in vers 22, we hebben het met elkaar gelezen: ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal toe. Het gaat dus niet om een voorwaardelijke, wettische vergeving, waarin je de ander als het ware steeds beoordeelt en steeds een stapje erbij doet, om dan uiteindelijk zo ver te komen dat je de ander niet meer kunt vergeven, omdat hij nou zo vaak iets gedaan heeft tegenover jou. Maar de Heer Jezus die haalt het getal weg, omdat het gaat over de gezindheid van vergeving. Over de geest van de vergeving. En dat is heel mooi, want Paulus schrijft in Efeze 4, vers 32. Efeze 4, vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dat is een heel diep principe. Want als je dus Efeze 4, vers 32 gaat lezen, en Paulus die handelt daar over de oude en de nieuwe mens, dat wij de oude mens, de werken van de oude mens moeten afleggen, en dat wij niet onder de wet leven, maar dat wij in een nieuw leven mogen leven, dan zegt hij van, en dat is ook zo met de vergeving. Want het is zo duidelijk dat je elkaar moet en kunt vergeven zoals God u in Christus vergeven heeft. En dan zegt hij in vers 23, Matteüs 18, daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. En dat principe van vergeving gaat de Heer Jezus in deze gelijkenis verder uitleggen. Het is een principe wat hoort bij het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Niet alleen maar straks in het duizendjarig vrederijk, maar ook nu al is het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, waarin wij vanuit de duisternis overgezet zijn door God zelf. En dat maakt het principe, wat de Heer Jezus hier zo duidelijk neerlegt en uitlegt, zo actueel ook voor ons vandaag de dag. Het principe van vergeving. En we komen daar in deze gelijkenis komen we meerdere personen tegen. De koning, hij houdt de afrekening. De slaaf, die zoveel kwijtgescholden wordt, dan een medeslaaf die een kleine schuld heeft bij de slaaf, en dan medeslaven die het geheel zien gebeuren, en dan tot slot komen we weer uit bij de koning die gaat handelen. En we willen deze gelijkenis zo met elkaar gaan behandelen om te kijken wat wij hier vanuit de vergeving, vanuit de Bijbel over vergeving kunnen leren. Nou, als de koning de afrekening gaat houden, vertelt de Heer Jezus dat er een slaaf naar hem toe komt, naar de koning, een dienaar naar hem toe komt, die hem 10.000 talenten schuldig is. En als je dat gaat terugrekenen naar het dagloon en dat weer gaat herrekenen naar het minimumloon voor vandaag de dag, dan zou je uitkomen op een bedrag van 3 miljard euro. En de Heer Jezus zegt het ook. In vers 24, toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was, omgerekend dus 3 miljard. En toen hij niet kon betalen, hij kan niet betalen. Dat is gewoon de heel eenvoudige conclusie. Hij kan het niet betalen. En dan zegt die koning, die zegt dan moet je verkocht worden. Want je moet de schuld betalen. En dan wordt niet die man alleen verkocht, we kunnen het lezen, maar ook zijn vrouw, de kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. Maar die schuld kon niet betaald worden. En je zou hier ook nog kunnen kijken van oké, waarom zegt dan de Heer Jezus in deze gelijkenis dat de man verkocht moet worden, zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij had. En dat principe, dat zie je in het Oude Testament vaker voorbij komen. Dat als de man, de priester van het gezin, het hoofd van het gezin, een bepaalde zonde gedaan heeft, dat allen die onder hem gesteld zijn, daarin ook het oordeel ontvangen. Denk bijvoorbeeld in Jozua 7 aan Achan, die iets gestolen had. En dan moet hij met heel zijn huis gestraft worden. Daarover valt heel veel te vertellen. En je zou het ook heel bijzonder mooi nieuwtestamentisch naar bijvoorbeeld wat Paulus leert in de brieven kunnen doortrekken. Maar dan wordt deze studie te lang. Dus dat doen we vanavond niet. Maar de Heer Jezus, die zegt het wel. En waarom benadruk ik het dan? Omdat straks aan het eind het niet meer gaat over de verkoop van die man met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn hele huis. Maar dat het gaat over de pijniging van alleen die man in deze gelijkenis. En dat is namelijk een heel groot en duidelijk onderscheid. Nou, die man, we zien hem daar zo voor die koning staan. De koning heeft gezegd van, ja, jij bent mij dit schuldig, 10.000 talenten. En die man denkt bij zichzelf, ja, ik heb een probleem, ik kan dat niet betalen. En hij valt dan voor die koning neer. En hij doet dan door woorden, zegt hij van, ja, maar ik ga het echt proberen te betalen. Ik ga het proberen te betalen. Maar hij beseft helemaal niet hoe groot die schuld is. Het is niet zomaar een klein beetje schuld wat hij moet gaan betalen. Maar als je dat weer omrekent, dan zal hij 164.000 jaar moeten werken, elke dag lang, om de schuld van een dagloner te kunnen inlossen die hij bij de Heer heeft. Dus wat probeer ik ook met die getallen aan te geven? Dat wij heel bewust moeten zijn van het feit dat de Heer Jezus hier duidelijk laat zien dat er een schuld ligt die never en nooit betaald kan worden. En dat die man daar op zijn knieën ligt en dan zegt van oké, heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Dat is een emotionele reactie, want die man beseft helemaal niet dat hij het helemaal niet terug kan betalen. Dat zie je vandaag de dag ook nog wel eens. Dat je op een gegeven moment mensen tegenkomt die dan zeggen van, ja oké, ik heb voor God een kleine schuld, want er zijn bepaalde dingen in mijn leven die ik verkeerd heb gedaan. En die moet ik dan voor God op de een of andere manier weer goed zien te krijgen. Die moet ik weer terugbetalen. Maar ten diepste gaat het erom dat een mens niet afgerekend wordt vanwege het feit dat hij zonde doet, maar dat hij een zondaar is, dat zijn hele bestaan verzondigd is. En dat maakt die schuld zo groot. En dat is ook het principe wat de Heer Jezus hier wil uitleggen. De schuld is immens. En wat staat er dan? Als die dienaar zo voor die koning neerknielt, iets heel opvallends. Want dan staat er over die Heer geschreven in vers 27, en de Heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. En dat is iets wat we echt niet vaak genoeg kunnen benadrukken. Het zijn niet de woorden van die knecht. Het zijn niet de werken van die knecht waardoor de schuld is weggehaald. Het is de innerlijke bewogenheid van de Heer. Het is de innerlijke bewogenheid van God op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, waardoor de schuld is weggehaald. En dat is een heel diep principe. Het gaat over de innerlijke ontfermingen van de Heer. Het gaat over de innerlijke ontferming van die driemaal heilig God. En dan zegt Paulus in de Efezebrief, hoofdstuk 2, vers 8, heel bekende tekst. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. En niet uit werken, wat die slaaf dan zegt te gaan doen, of niet uit woorden, heb geduld, dan los ik het op. Nee, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En dan zegt Paulus in de Galatenbrief, hoofdstuk 2, vers 16, Galaten 2, vers 16, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. En dat moet duidelijk zijn. En dat is het eerste principe wat de Heer Jezus hier heel duidelijk neerlegt. Er is een immense schuld opgebouwd. Die kan door woorden en werken, kan die nooit, maar dan ook nooit betaald worden. En dat moeten wij geestelijk ook beseffen. Dat onze staat is geweest. Dat wij voor God hebben geknield. En dat Hij, God, in zichzelf een reden heeft gevonden om ons de schuld volledig kwijt te schelden. Nou, we zien het gebeuren. slaaf zal hartstikke blij wezen. En dan gaat hij naar buiten. En dan staat er, maar deze dienaar, in vers 28, ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Omgerekend even weer zo'n beetje 5000 euro. Afgezet, die 5000 euro tegen die 3 miljard. Dat is een immens verschil. Maar het geeft aan hoe God, hoe de Heer die slaaf vergeeft en hoe slaven onderling elkaar mogen en kunnen vergeven. Omdat ze daar, hebben we net gelezen uit Efeze, altijd mogen putten uit de bron van Gods vergeving. En de bron van Gods vergeving is onmetelijk. Maar deze slaaf die komt dan iemand tegen, een medeslaaf, 100 penningen, omgerekend zo'n beetje 5000 euro. En je ziet, want er staat dan in de HSV en de MBG staat beide. Je ziet, ze treffen elkaar. Hij ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan. Die mededienaar was niet naar hem toegekomen van, joh, sorry, ik ben je nog geld schuldig, 100 penningen, hoe lossen we dat op? Maar ze treffen elkaar. Ze hebben een schuld over en weer. Er zit frictie, er zit wrijving. En dan die houding van die slaaf, ik hou het even heel scherp, probeer het even heel scherp te houden. Die eerste dienaar, dat is de slaaf, en die ander is de medeslaaf. Anders raken we helemaal de kluts kwijt. Dus de slaaf is diegene die grote schuld is kwijtgescholden en de medeslaaf is de slaaf 100 penningen schuldig. Maar de houding van die slaaf is meteen een heel onbarmhartige houding en totaal geen weerspiegeling van wat hij net heeft meegemaakt bij die Heer. Zijn houding laat helemaal niets zien van datgene wat hem is overkomen. Namelijk die geweldige kwijtschelding van die schuld vanuit die uitzichtloze situatie. Hij had tot Sint-Juttemus moeten werken en dan had hij er nooit gekomen. Maar als hij die andere slaaf treft, is van die dankbaarheid die je zou kunnen hebben, van die barmhartigheid die jou ten deel is gevallen, van iets wat je gekregen hebt maar niet verdient, namelijk kwijtschelding, is in die ontmoeting met die medeslaaf helemaal niets meer te zien. De Heer Jezus die vertelt dat en die medeslaaf die smeekt hem, die valt ook neer op zijn knieën en die smeekt hem, heb geduld en ik zal u alles terugbetalen. Hij erkent de schuld. Let op, hij erkent de schuld. Want anders zou hij niet op zijn knieën vallen en zeggen van ja, je moet geduld hebben en dan betaal ik het terug. Dus hij erkent de schuld. En je zou zeggen, als die medeslaaf voor die slaaf op zijn knieën ligt en hem smeekt, dat dan die slaaf tot inkeer komt en denkt van, ho, wacht even. Dit heb ik ook gedaan bij die Heer. En toen heb ik vanuit de bewogenheid van die Heer, op grond van geen enkel iets van mij, volledige kwijtschelding gehad. Maar die slaaf, die komt niet tot inkeer, omdat hij gericht is op datgene wat hij krijgt, moet krijgen van de ander, en niet op wat hij gekregen heeft van de Heer. En dat is ook een geestelijke les voor ons. Dat wij in ons leven beseffen telkens weer dat wij werkelijk leven van datgene wat we om niet gekregen hebben. En niet wat we denken te moeten krijgen van de ander. En je ziet het ook, de Heer Jezus vertelt het. De slaaf walst over zijn medeslaaf heen en gooit hem in de gevangenis. Staat in vers 30. Hij wilde echter niet, en dat gaat dan over die slaaf. Hij wilde niet luisteren, hij wilde geen geduld betonen, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Verklaarders geven aan dat deze gevangenis gezien moet worden in het beeld van het koninkrijk als een soort dienstbaarheid die je ten opzichte van de ander hebt. Dus het dienen van de ander. Je bent onderworpen aan de ander en je bent daarin niet meer vrij om Christus volledig te dienen, omdat de ander daar is tussengeschoven, tussengekomen. Het betreft een geestelijke gevangenis waar je in zit. Een geestelijke gevangenis omdat jij de schuld aan de ander moet voldoen en de ander heeft jou in het vizier, heeft jou gevangen gezet. En een van de verklaarders, dat vond ik ook wel een hele mooie, die geeft dan ook een houding van de medeslaaf aan, waardoor hij zelf zichzelf gevangen zet. Namelijk, ja, ho eens, ik ben bij hem geweest, heb schuld aan hem beleden, vergeving gevraagd, aangeboden alles te betalen en dat alles op mijn knieën en hij heeft mij niet willen horen. Hij heeft het niet aangenomen en ik zal niet meer bukken, nog om vrede of verzoening smeken. En daarmee zet de medeslaaf ook zichzelf gevangen, omdat hij ook altijd moet openstaan voor de weg van verzoening. En zo zie je dat zo'n gevangenis, wat de Heer Jezus dan hier uitbeeldt, dat die slaaf zijn medeslaaf in de gevangenis werpt, ook geestelijk een heel diepe impact in de gemeente van de Heer Jezus Christus kan hebben. Als er niet goed wordt omgegaan met vergeving, waarin mannen, vrouwen komen vast te zitten. En dat merk je ook, dat mensen vast zitten. En dat ze niet willen bewegen of niet kunnen bewegen vanwege het feit dat de ander hen heeft vastgezet. Dat was de medeslaaf met de verhouding met de slaaf. En nu de medeslaven, meervoud. De medeslaven, meervoud. Nogmaals, het is het principe van het koninkrijk, van de zoon van zijn liefde, dus ook actueel voor ons vandaag de dag. En dan staat er in vers 31, toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En heel vaak moeten we bekennen dat de tekst in heel veel gemeenten, en we moeten oppassen dat het ook niet in onze gemeente kan gaan gebeuren, van toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, was de een voor de slaaf en de ander voor de medeslaaf. En waarvan Paulus dan zegt, partijschappen, het mag onder u niet gebeuren. Want wat ik mooier vind, wat de Heer Jezus hier vertelt, omdat het principe van het koninkrijk is, moeten we dus handelen en goed opletten wat voor principe de Heer Jezus hier wil uitdragen. De mededienaren zien wat er gebeurt, zegt de Heer Jezus. En dan staat er iets wat het met hun doet. En dan staat er een actie die zij gaan oppakken. 1. Zij werden bedroefd. 2. Zij gaan op weg naar de Heer. 3. Zij leggen gezamenlijk alles voor de Heer neer. Voor die Heer, de koning. En dat is het principe van het koninkrijk der hemelen, van het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Als wij dingen zien gebeuren, dan constateren wij dat met elkaar. Wij raken bedroefd dat mensen in de gevangenis terecht zijn gekomen en dat men elkaar zo behandelt, te midden van de gemeente van de Heer Jezus Christus. We raken bedroefd. We kiezen geen partij. Nee, we lopen de weg in gebed naar de Heer. En bij de Heer leggen wij het neer. Omdat de oplossing niet door ons komt, maar leert Christus hier, de oplossing komt van de Heer. En daarom is het nodig dat als de dingen zijn, dat wij die weggaan gezamenlijk naar de Heer en voor Hem neerleggen datgene wat wij zien gebeuren. En dan gaat de Heer handelen. En dan komen we weer bij de koning. Want die koning, die roept die dienaar, de slaaf, vanaf het begin. En dan roept hij in herinnering, dat kunnen we lezen in vers 32, heb ik u niet al uw schuld kwijtgescholden? En omdat ik u zag liggen en wist dat u niets kon en ook niets kon toebrengen aan het volbrengen van die schuld, heb ik vanuit mijn innerlijke bewogenheid jou je schuld vergeven. En dan zegt hij, de Heer Jezus, zegt de Heer Jezus in vers 33 in de gelijkenis, had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had. God vraagt van ons medelijden met de ander. In het Engels is dat het woord compassion. Een beweging in het innerlijk. Dat we innerlijk bewogen worden en daarin meelijden met de ander. En daarin is niet ons medelijden de maatstaf. Nee, daarin is het medelijden, de Heer Jezus legt het hier uit, het medelijden van hoe God bewogen was met mijn situatie, maar de bewogenheid van God is daarin de graadmeter. En zijn bewogenheid leven wij uit in de relatie met de ander, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En het verschil is, en we hebben het net al gezegd, de slaaf wordt door de Heer, door de koning, niet verkocht. Niet verkocht met zijn vrouw, met zijn kinderen, met zijn hele hebben en houden. Nee, de slaaf wordt overgeleverd. En dat vind ik zo'n mooi principe, want de genadegaven van God zijn onberouwelijk. Iemand die vanuit de duisternis gezet is in het koninkrijk van de liefde en daarmee de totale kwijtschelding heeft gekregen van wie hij is en wat hij gedaan heeft en die van dood levend is geworden, ja, die is kind van God. Die blijft kind van God. Maar hoe moeten we dat hier dan zien? Want de Heer Jezus heeft het wel over dit principe dat zijn Heer boos op hem, er staat in vers 34, en zijn Heer boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over. Nou, en ik geloof dat dat het principe is wat Paulus doet in 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. In 1 Korinthe 5, als Paulus het heeft over de zedeloosheid van de gemeente, dan komen daar dingen bij iemand naar voren. En wel in zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 1 Korinthe 5 vers 1. En dan zegt Paulus hier in vers 3, ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus, over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus. En ik geloof dat het hiermee je moet verklaren wat het is als de Heer Jezus in die gelijkenis neerschrijft en zegt van, en zijn Heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Maar wat voor schuld moet hij dan betalen? Dat is natuurlijk de vraag, want het lijkt erop dat hij moet betalen totdat heel die oude schuld die kwijtgescholden was, betaald is. De pijnigers moeten ervoor zorgen dat, dat die man, hij wordt alleen door de, aan de pijnigers overgeleverd. Hè? Dat hebben we gezien. Hij wordt aan de pijnigers overgeleverd. We hebben gezien in 1 Korinthe 5, vers 3 tot en met 5, dat Paulus ook iemand overlevert. Nou, de meest erge pijniger is de Satan. En een van de verklaarders die schreef, je wordt overgeleverd aan de vurige pijlen van de Satan. Het kan lichaamspijn betekenen. Het kan de verschrikkingen van de hel en de vrees voor de verdoemenis, omdat de zekerheden die God in zijn woord gegeven heeft onzeker voor je worden, omdat je bepaalde dingen vasthoudt waarvan God zegt dat je ze niet moet vasthouden. En hij moest hem betalen wat hij schuldig was. Maar wat voor schuld? Ik denk dat het te maken heeft, want we hebben net gezien dat de schuld die kwijtgescholden is niet opnieuw gevraagd wordt. Romeinen 11, vers 29 nogmaals. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Maar die Heer Jezus, en ik denk dat dat het antwoord is, als we het hier hebben over vergeving, geeft zelf het antwoord al wat die man schuldig is aan zijn mededienaar. Want hij zegt namelijk in vers 33, had ook u geen medelijden moeten hebben. En dat is wat Paulus zegt in de tekst die we helemaal in het begin aangehaald hebben, dat wij in ons nieuwe bestaan elkaar moeten vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. En als het dan gaat over het feit dat je de schuld moet betalen, dan gaat het erom dat God iemand tuchtigt, en wel zo tuchtigt dat hij de schuld van vergeven ook daadwerkelijk gaat betalen. Romeinen 8, vers 12 en 14, daarover schrijft Paulus dat we schuldenaars zijn aan de wet van de geest, van het leven in Christus. Het oude is afgerekend. En in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde gaat het om dat nieuwe wat we elkaar schuldig zijn, zoals de vergeving die God ons in Christus vergeven heeft. Paulus zegt in Romeinen 13, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. We zijn elkaars schuldenaars en we moeten zo de wet van Christus vervullen. De oude schuld is weggedaan en die komt nooit meer terug. Zoals Psalm 103 zo mooi zegt, we hebben het vaker met elkaar aangehaald. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons gedaan. Die raken ons nooit meer. Maar God tuchtigt wel zijn kinderen. Dus de weg van vergeving. Als wij het hebben over vergeving, moeten we denk ik twee dingen goed onthouden. We moeten beseffen, en dat kan door de werking van de Heilige Geest, we moeten beseffen hoe groot de schuld is die van ons is kwijtgescholden. Dat wij in God van dood levend zijn geworden. En het tweede is, we mogen ook vanuit die vergeving die God ons in Christus gegeven heeft, elkaar vergeven. En doen we dat niet zoals God ons in Christus vergeven heeft, dan kan het maar zo zijn dat God ons tuchtigt, overlevert aan de pijnigers, zodat wij leren om onze schuld te betalen. 1 Korinthe 11, vers 31 en 32 tot slot. 1 Korinthe 11, vers 31 en 32 zeggen, want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft. En dat is niet dat wij bestraft worden vanwege de zonde, maar dat wij bestraft worden vanwege de tuchtiging van de Heer. Dat woord bestraffen is tuchtigen. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Ziet u, hier maakt Paulus wederom het onderscheid, het oordeel wat de wereld treft en de tuchtiging die de Heer over zijn kinderen en in het leven van zijn kinderen toelaat. Nou, dat over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Een spiegel ook voor onszelf. Leven wij in de vergeving die God ons in Christus gegeven heeft, ook naar de ander toe. Amen.